Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is woensdagavond 2 september 2020 en live vanuit de Dag en Nacht studio in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
De risico's voor Michel en José worden almaar groter. We hadden al corona, maar vooralsnog lijkt de grootste vorm van Wout van Aert het echte gevaar voor de gezondheid van onze geliefde Vlaanders stemmen. Was er gisteren al een stevig verhoogde bloeddruk vanwege zijn bijna full pool bergop richting Auxerre-Merlet? Vandaag raakten we vervaarlijk dicht bij ziekenhuisopname toen hij Chase Notable klopte in de eindsprint. Gelukkig hadden ook zij de rest van de dag lekker rustig aan kunnen doen, want het peloton koos op weg naar Privas voor een collectieve snipperdag. Zelfs Romain Bardet was midkoers toe aan een koersdutje, getuige zijn aanstekelijke graap. Gelukkig wekte de laatste kilometers als een dubbele espresso-shot, met een peloton in vol galop langs allerhande Frans verkeersregulatiemateriaal. Het treintje van Sunweb zag er indrukwekkend uit, maar de laatste wagon kwam net tekort. Wout van Aert haalde nog even wat bidons, hield Turbo Primos keurig uit de wind, poetste zijn tanden, las hem een verhaaltje voor en wachtte nog even tot hij echt sliep, sloop toen zachtjes naar beneden en won de sprint. Want hé, hij was er toch. Twee op rij voor Jumbo, de eerste voor Van Aert en nog heel veel ijzers in het vuur. Als dat maar goed gaat met Michel en José.
Now the sprint opens up. 300 meters to go. Wout van Aert is positioned absolutely perfectly. This is a big lead out. Case Bol, Wout van Aert. It's a drag race. Wout van Aert looking for the victory on the line. Wout van Aert takes stage 5.
I wish I could be in the south of France.
Sous les France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Willem, we zijn hier weer met z'n tweeën. Ja. En we zijn direct na de etappe.
Ja, zonder Jonne. Het voelt een beetje als, 2016. Toen we net begonnen met de Rode Lantaarn. Toen zaten we altijd bij mij op de bank in Amsterdam-West.
Ja.
Met huilende baby's en alles.
Zo het start-up podcastleven is dat.
Ja, precies.
Dus gewoon even stil, baby. We gaan nu net een etappe opnemen.
Ja, nee, ja, dit is dat inderdaad. Dus dat we met z'n tweeën zijn. En inderdaad, het is ook al lang geleden dat we zo snel na de etappe een podcast opnemen. De adrenaline zit nog een beetje in mijn lijf, moet ik zeggen.
Het is ook wel een soort, voelt lekker als live televisie.
Ja, een beetje wel, ja.
Maar daardoor weet je ook sommige dingen weet je nog niet. Want het is altijd heel makkelijk om, als je alle reacties terugluistert na afloop, geeft altijd een goede indruk van wat je hebt gemist, wat je op televisie niet kon zien en wat mensen in het peloton beleefd hebben.
Ja.
Maar dat kan nu niet, want ze hebben die reacties nog niet gegeven.
Nee, precies.
Maar we moeten puur einvoelen und verstehen.
Ja, maar dit is dus waarom het dus ook zo ingewikkeld is om aan sporters direct na een wedstrijd te vragen hoe ze het hebben gevonden, zeg maar. Want die hebben dat moment ook nog niet gehad van contemplatie en reflectie.
Ja, dan moet je het gewoon even verwerken eerst, voordat je een goede reactie daarop kan geven.
Ja, dus dat is misschien ook een soort therapeutische sessie om deze etappe te verwerken.
Het is sowieso natuurlijk voor renners op dit moment. Alleen de etappenwinnaar, die zegt wat gelijk met een mondkapje op na de race.
Yeah.
Maar de rest moet ook even wachten, want de media mag helemaal niet direct achter de finish komen.
Nee. Zou dat dan de reacties veranderen?
Ja, volgens mij mogen dus zeg maar die rennende cameraploegen, die altijd normaal zijn, die mogen daar niet komen. Dus die moeten langer wachten.
Ja.
Misschien neemt de kwaliteit van de reacties daardoor wel toe.
Het zou goed kunnen. Ik hoorde gisteren Tom Dumoulin na afloop van de eerste finish bergop. Dat klonk heel afgewogen. Maar ja, dat is Tom natuurlijk eigenlijk altijd.
Hij zei, hij vond zichzelf niet zo goed. En toen kwam Zeeman, Marijn Zeeman, die zei vandaag, jawel joh, hij is wel hartstikke goed.
ja, hij is finished gewoon in de eerste groep. Dus ja, als dit zeg maar zijn slechte dag is, dan staat ons nog wat te wachten.
Ja, het is mooi hoe je het bekijkt. Dumoulin die denkt gewoon, er komt nog iets aan, dus nu ben ik slecht. En Zeeman denkt, nee, maar dit is hartstikke goed. Nu ben je er, nu ben je op die top.
Ja. Hey, even wat administratie.
Ja.
Ben je in voor een rondje transfernieuws?
Ja, zeker. Gebeurt veel.
Er gebeurt heel veel. Ja, zeker. Nee, sowieso werd natuurlijk bekend, definitief bekend, dat Annemiek van Vleuten toch naar Mobistar gaat.
Dat is toch schitterend.
Ja, zoals door ons aanvankelijk voorspeld en onderuit getrokken door Arjan Zoer. Die zei dat het Sunweb zou worden. Maar het is toch, en later werd nog bekend, was ergens een gerucht dat ze toch had bijgetekend bij Mitchelton. Maar nee, ze kiest voor het avontuur en Movistar. En dus ook de fiets van de show.
Ja.
Dat is te gek, hè?
Ze zit straks op een canyon.
Ik denk niet dat ze de kortingscode hoeft te gebruiken.
Oh ja, de kortingscode. Daar waren nog vragen over. Ja. Zag ik
zullen we dat even tussendoor doen? Ja, deze de kortingscode is. Er waren wat vragen over dat de kortingscode niet zou werken. Dat doet hij wel, maar hij werkte tot dusver alleen met hoofdletters. Dus hashtag fiets van de show 20 was dan was de code. Maar nu werkt hij ook met kleine letters, dus nu maakt het niet meer uit. Maar het is in ieder geval hashtag fiets van de show 20. Ja. Voor gratis verzendkosten en een speciale verrassing bij Canyon.
Ja, dus met die kortingscode moet je een fiets kopen. Dat is eigenlijk dat is het idee van ons.
Nou, ik heb echt al heel veel mensen gesproken die een fiets hebben gekocht. Of die ons mailden of die een tweetje stuurden over die kortingscode. Is toch, ik vind dat toch iedere keer hartverwarmend. Hoeveel mensen er om een fiets van de show willen fietsen.
Ja, maar het zijn ook echt schitterende fietsen.
Ja, ik kan niet anders zeggen. Het is het Astana onder de fietsmerken.
Inderdaad, precies dat.
Ja, maar goed, rondje transfernieuws. Daar waren we natuurlijk mee bezig. Vandaag werd bekend Reintje Taramé en Baptiste Plankaart naar Circus Wanti.
Reintje Taramé?
Reintje Taramé, mag ik zeggen. Eerder deze week hadden we natuurlijk het nieuws. Hing al een tijdje in de lucht, maar dat Sunweb afscheid nam van Michael Matthews. Dat was volgens mij net na het opnemen van onze vorige podcast werd dat bekend. Ja. Maar, en werd ook meteen eigenlijk bekend dat zijn contract bij Sunweb ontbonden werd en dat hij terugging naar Mitchelton Scott.
Ik ben ook benieuwd wat daar gebeurd is, hè?
Ja, dat ongelukkige huwelijk is in ieder geval ten einde. Want dat het daar echt rommelde, dat was tussen hem en de ploeg, dat was wel duidelijk.
Ja, maar iedereen gaat rommelend weg bij Sunweb op het moment.
Ja, het is een beetje een ploeg in disarray, hè?
Ja, maar je kan wel zeggen van Spekenbrink, die zegt altijd, wij zijn een opleidingsploeg en dat willen we ook graag blijven.
Mm-hmm.
En daar, je ziet ook dat met Hirschi dat het nu dat weer goed werkt.
Zeker.
Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat iedereen met slaande deuren vertrekt. Dat is toch niet het idee van een opleidingsploeg?
Nee, zou ik ook zeggen. Wat ik wel opvallend vond was dat, en dat was misschien ook wel meteen een statement van de ploeg, dat Ties Benoot wel bekend maakte dat hij een jaar extra bleef bij Sunweb. Een jaar langer bleef. Dus die tekende bij, omdat hij erg gelukkig was. Wat ik heel opvallend vond, want hij had eigenlijk aangekondigd bij zijn overstap van Lotto Soudal naar Sunweb, dat een van de redenen waarom hij graag bij Sunweb wilde fietsen was omdat Michael Matthews er zat. En omdat zij heel complementair zijn voorseizoen.
Ja.
En dat is dus nu niet meer.
Dat gaan we misschien nog zien dan, hè? Eigenlijk. Want ze hebben nog niet echt de gelegenheid gekregen om samen te koersen.
Ik vraag me af of dat Michael Matthews nu nog op heel veel plekken wordt opgesteld door Sunweb.
Ja, dus dat is wel jammer. Dan kijk moet hij toch eens eentje doen.
Ja, misschien in ieder geval volgend jaar. Wat ik echt een bijzondere transfer vond, waar Mitchelton de hoofdrol in speelt, Jack Hake. Dat was dat was degene die Annemiek van Vleuten noemde als de grote, het grote talent die super hard reed in de trainingskampen van Mitchelton, waar ze super van onder de indruk was. En die getekend bij Bahrain McLaren.
Ja. Ja, dat is ook een gekke ploeg. Beetje het Inter Milan van de ploegen.
Ja, precies. En het gerucht gaat nog steeds dat Jasper Philipsen naar Alpecin Phoenix gaat. Wat toch ook een grote, niet een grote vis, maar wel een hele talentvolle coureur zou zijn. Om voor de ploeg van Van der Poel.
Ja, het verbaast me toch altijd een beetje als Alpecin renners aantrekt. Ik denk gewoon, Alpecin bestaat voor Mathieu van der Poel.
Ja.
Maar voor de rest doen ze niks. Maar ja, ze moeten de rest van de rooster ook vullen.
Ja, en ze zijn volgens mij heel te druk bezig om langzaam die ploeg naar World Tour niveau te tillen. En daar heb je natuurlijk wel gewoon goede namen voor nodig.
Als CCC weggaat, krijgen zij dan een licentie of...
Ja, dat is een beetje de vraag. Volgens mij is het nog steeds het idee dat Manuela Foundation, die eerst Mitchelton Scott zouden overnemen, dat die nog steeds in de running zijn om gewoon de licentie van CCC over te kopen.
Oh ja.
En dan is het maar de vraag wat er gebeurt. Het gaat volgens mij op het aantal punten dat je scoort of dat je dan in de World Tour blijft of niet.
Mm.
Weet ik niet helemaal zeker. Zal ik even uitzoeken voor de volgende. Maar het is niet zo makkelijk als het lijkt.
Nee.
Nee. En goed nieuws voor een aantal vrienden van de show. Want ik zei al Ties Benoot bijgetekend bij Sunweb. Maar Kees Bol dus ook een jaar extra. En Lennart Hofstede en Timo Roze ook weer langer bij Jumbo-Visma.
Ik heb het al te lang niet van Lennart Hofstede gehoord. Ik ben benieuwd hoe het gaat verder dit seizoen.
Hij reed in Hongarije volgens mij. Dat leek me niet heel gezellig.
Maar het was zo leuk tijdens dat gesprek met hem. Hij ziet zichzelf dus als een soort wegcaptain.
Mm-hmm.
Als Tony Martin, zeg
ja.
maar.
Ja.
En dus je gaat hem niet echt... Als hij niet pontificaal in beeld rijdt, ga je hem ook niet heel veel zien.
Nee,
want hij is niet echt iemand voor de uitslagen, voor de klassementen. Terwijl het toch een heel belangrijke renner is voor de ploeg.
Ja, nee, absoluut. Ik zou even kijken of hij nou op de startlijst staat voor... Ja, volgens mij gaat hij ook niet de Giro rijden. Dus dat zal wel een de Vuelta worden, weer.
Ja, kan hij weer ruzie maken met Alejandro.
Ja, wat wel leuk is, want ik voorspel leuke dingen voor Jumbo-Visma in de Vuelta. Want het zou natuurlijk nog steeds kunnen dat Dumoulin als kopman gaat starten.
Ja, en dan als Hofstede dan in de wegcaptainrol mag. Dat zou
hartstikke mooi zijn. We zoeken nog wel een ploegje voor vriend van de show, Taco van der Hoorn.
Ja.
Ja, want zijn contract wordt dus niet verlengd bij Jumbo-Visma. En is toch een hartstikke leuke gast en een leuke renner.
Ja.
Die verdient wel een leuk ploegje.
Dat moet toch ook kunnen, zou je zeggen?
Zeker.
Kom op, iemand heeft taken van...
Maar het is wat er irritant is, dat heel veel van die ploegen allemaal toch al best wel veel vol zitten. Dus het lijkt me best lastig om nog ergens een zadeltje te bemachtigen.
Het lijkt me leuk als hij een beetje Jetse Bol koers kan varen. Dat hij ineens opduikt bij een
Colombia.
Colombiaanse ploeg.
Ja. Het zou mooi zijn.
Dus mocht er
Manzana Posterbond bestaat niet meer, helaas.
Nee.
Ja.
Maar mocht er andere ploegleiders van Colombiaanse ploegen naar deze podcast luisteren? Ja. Taco van de Hoorn.
Taco is wel heel Zuid-Amerikaans.
Ja. Desnoods wil je ook wel Paco van maken. Paco van de Hoorn.
Taco met kip en rijst. Rectificaties hadden we ook. Meer aanvullingen dan rectificaties. En ook nog leuke aanvullingen. Ten eerste, Jan van Eurosport, op wiens achternaam we niet kwamen, is Jan Hermsen.
Oh ja.
Onze met stip getipte commentator. Die wel eens een van onze favorieten van dit jaar zou kunnen worden.
Hij is ook van Telesport.
Hij heeft een soort rust over zich. Daar word ik heel blij van.
Ja.
En hij houdt Traxel mooi in toon. Dat vind ik ook leuk. Ik vind hem echt goed. Young Leroux heet hij op Twitter.
Ik hoorde ook dat er de NOS veel kritiek krijgt omdat Herbert Dijkstra er nu niet is. Vind ik wel mooi.
Omdat hij er niet is.
Ja, dus iedereen de hele tijd boos als Herbert Dijkstra wel is. En nu iedereen boos omdat hij er niet is.
Ja.
Dat is ook wel zo fout ik mij ook tot Herbert Dijkstra, eerlijk gezegd.
Ik mis hem nog niet, zal ik eerlijk zeggen.
Nou, maar wacht maar, Willem. Wacht maar.
Wat ik lastig vind is dat ik kon vandaag voor het eerst weer op Sporza kijken. En behalve de finish, want die heb ik hier bij jou op kantoor gekeken. En dat was op de Eurosport Player.
Mm-hmm.
Maar... Ik heb nog niet een vaste stek gevonden deze tour. Omdat het zijn natuurlijk allemaal werkdagen en zo. En ik zit vaak... Zondag zat ik bij de zwemles. En dan heb ik ook alleen maar de Eurosport Player. Dus kan ik ook niet Sporza kijken. Dus ik voel me nog een beetje ontheemd. Ik heb nog geen echte vaste stek om alles te volgen. En ik mis het randprogramma gaat ook een beetje langs me heen. Dus de avondetappes en de Vive le Velo's en zo. Ik moet er nog een beetje inkomen, deze tour.
Dit is wel een thema. Ik denk dat we dit ook gewoon een beetje moeten blijven volgen, deze tour.
Ja.
Want de tombola bij alle presentatoren. Dus gewoon, je wil toch als wielerliefhebber wel een beetje meubilair hebben.
Ja, ankerpunten.
Ankerpunten.
Ja.
Dus we gaan op zoek naar een nieuw ankerpunt.
Ja, ik tip Jan Leroux dus.
Ja, ja.
Als mijn vaste ankerpunt.
Ja, Jan Hermsen dus.
Ja, precies. We hadden ook een mooie aanvulling van Hartge Wassink. Die schreef, beste bankzitters, sta me toe weer een lange e-mail over een totaal irrelevant zijthema te schrijven.
Okay, goed begin.
Ja. Het ging over Gardener's World in de laatste aflevering. En Tim noemde het abusievelijk Gardening's World, maar Willem zei het wel goed. Het is Gardener's World.
Nee, oké, nou goed.
Ja. Het programma bestaat niet al 40 jaar, maar al 53 jaar. En sinds het jubileumjaar 2017 wordt het logo daarom in gouden letters weergegeven. Monty Don is super populair. Niet alleen om zijn tuinieren, maar ook omdat hij heel open is over zijn depressies. Niet in het programma zelf overigens, maar in dat programma liepen tijdlang twee golden retrievers rond. Waarvan er één, Nigel, echt een vaste co-host was. Zijn honden zijn belangrijk voor hem om met die depressies om te gaan. Ik denk dat veel mensen dat herkennen. Tuinieren en honden helpen om je angsten en donkere gedachten te bezweren. Helaas is dit jaar Nigel overleden. Klopt, dat had ik eigenlijk nog moeten melden. Echt een gemis voor het programma. Hoe dan ook, ik tuinier nauwelijks. Alleen het grove werk. Heb geen hond, maar ik ben wel een trouwe Gardener's World kijker. Ik word daar heel rustig van na een volle werkweek. Een uurtje naar bloeiende planten kijken en de geruststellende stem van Monty Don erbij. Dat geeft hoop.
Ja, maar dat is toch ook precies, Willem. Dat jij zegt toch ook altijd rustgevend is het om naar te kijken.
Ja. Ja, precies.
Een schitterende tuinen, je wel voelen. Joie de vivre.
En wat is ook de to have a garden is to believe in a future.
Is dat een motto?
Ja, ik weet niet wie dit gezegd heeft. Ik denk Einstein.
Ja, dat denk ik ook. Mooie citaat.
Ergens in 2008.
Dan hebben we nog een schandalige follow-up.
Ja.
Dit doet me pijn om
baby
dit
Jonne
te aansnijden. Ja.
Wij wisten het allebei niet meer, hè?
Nou ja.
Met ons geheugen vergieten.
Wij kregen een fantastisch mailtje dat Christian van den Bosch uit Schiedam een zoontje heeft gekregen die Tim heet. Juist. Ik dagenlang verheugd en gezegd, wow jongens, ik heb gewoon, er is gewoon een baby Tim genoemd.
Ja, dit is een primeur. Dit is nog nooit gebeurd.
Baby van de show. We hebben ons naam gecoind daarvoor.
Ja.
Blijkt er dus ook al een baby Jonne te zijn geweest. Waar we zelfs ook al over gejubeld hebben destijds.
Ja, zeker.
We hebben het even teruggeluisterd. Maar we kregen een mailtje. We kregen eerst een mailtje van Niels Itzinga.
Ja.
En die zei tegen ons, onder het dweilen van de keuken luisterde ik naar het bericht van de baby van de show. En hier wou ik graag even op inhaken. Jonne heeft helemaal gelijk. Er is al een baby van de show geboren. Op 4 mei 2018. Jonne Itzinga.
Ja.
Ja, dus die zegt, er is al een baby van de show. Jonne Itzinga. Dus Jonne zou mij dan vooraf voor zijn geweest.
Toen dachten wij, het raadsel is opgelost.
Ja.
Er is een Jonne. Nou, 1-1, hartstikke leuk. Pech voor mij dat er nog steeds geen Willem geboren is. Maar we hebben in ieder geval twee baby's van de show. Jonne heeft gelijk. Tot daar aan toe.
Dan kregen we nog een mailtje van Lieke van der Straten. En die zei, de eerste rode lantaarnbaby is natuurlijk Jonne. Luister naar de aflevering van 24 maart 2019... toen Alaphilippe Milan Sanremo won. Waarin zij ons een mailtje stuurde over de geboorte van haar baby Jonne.
Zullen we daar even naar luisteren?
Ja.
Dus het was een berichtje van Lieke van der Straten, die de winnaar is. Die schreef aan notaris Van Eyck in het kader van de voorspelbokaal. Vorige week is onze zoon Jonne geboren.
Nou,
ja. Inspiratie door de Rode Lantaarn, zegt ze. Na Parijs-Nice en de Tirreno in bed te hebben gekeken, maken we ons vandaag klaar voor Milan Sanremo.
Enfin.
Zijn er nou één of twee Jonnes?
Wij weten niet helemaal zeker.
Het zou kunnen dat dit de moeder en de vader is die onafhankelijk van elkaar een mail hebben gestuurd.
In ieder geval, als er twee zijn geweest, dat doet me natuurlijk al helemaal pijn. Maar volgens mij, in de geschiedenis van de Rode Lantaarn, was dit wel van Lieke van der Straten.
Ja, zeker.
Jonne, de eerste keer dat wij dus het hadden over een baby van de show. Die de Rode Lantaarn genoemd was naar een Rode Lantaarn presentator.
Ja, maar graag nog even opheldering, Niels en Lieke. Of jullie het hier over dezelfde Jonne hebben. Of dat het hier over twee verschillende Jonnes gaat.
Ja.
Ja. We zouden het allebei leuk vinden hoor. Daar niet van. We gaan ook op ze allebei proosten. Want, ja. Want we hebben een natje van de week natuurlijk. Zelfs als Jonne er niet is, drinken we bier.
Ja, nou, ik kan aan dit nieuws wel een biertje gebruiken.
Ik dacht, omdat het toch een beetje een oldschool aflevering is en we toch met z'n tweeën zijn, dacht ik, ik neem de Compaan Bondgenoot.
Oh, Willem.
Want dat zijn we toch een beetje.
Ja, waar.
Is een brouwerij uit Den Haag, Compaan. Je weet dat ik helemaal aan het begin van het seizoen onze luisteraars had gevraagd om de beste tips van lokale brouwerijen en zo, waar ze allemaal fan van waren. En deze werd getipt. En dit, ik weet niet meer door wie, maar in ieder geval iemand uit Den Haag, denk ik. Want daar komt Compaan vandaan. En de Bondgenoot is hun vlaggenschip bier. En ik heb ook een recensie.
Van Dutch Dart Vader?
Nee.
Dan Ice onze Dwarf. Andere broeder.
Ice Dwarf.
Ice Dwarf uit Etten-Leur.
Ja, er waren twee. Er was ook een recensie van Michael Awesome. onze reserve recensent. Maar Ice Dwarf gaat toch altijd voor als hij iets geschreven heeft. Dus die gaf hem drie sterren. 3.2 eigenlijk. En die zei, lichttroebel geel bier met schuim. Smaak is bitter, hoppig en kruidig met sporen van anijs, vanille en rook. Drink makkelijk weg. Smaak blijft helaas niet erg lang hangen.
Wow.
Oké, okay. Later nou, enthousiast.
Ja, maar toch klinkt het wel als een biertje dat ik nu wil drinken. Past goed bij deze dag.
Dat smaak blijft helaas niet echt lang hangen. Ik vind het fascinerend. Ik had dus laatst toch verteld dat ik was in de Bourgogne geweest. Om te fietsen en vakantie te vieren en zo. En daar staat natuurlijk bekend om de witte wijn. Maar nu had ik dus een wijnboertje gevonden. Nou ja, een wijnhuis eigenlijk. Dat levert aan alle Michelin restaurants ter wereld. Bourgogne wit. En die was een half uur van ons huis vandaan. Ik was daar wijn gaan kopen en gaan proeven en zo. En serieus, de hele weg terug, de half uur terug naar huis, in de auto, proefde ik de wijn nog in mijn mond. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht, nu snap ik wat ze bedoelen met smaak die heel lang blijft hangen. Het is gewoon hele goede wijn waar de smaak heel lang in je mond blijft.
Dat snap ik op zich wel, maar bij bier heb ik over het algemeen toch niet dat ik het lekker vind als de smaak heel erg lang blijft hangen.
Ja, als het hele lekkere smaak is.
Ja, maar bij wijn snap ik het wel meer.
Ja,
we gaan het gewoon even voor Compaan bier gaan we het gewoon even proberen. Laten we maken de Bondgenoot open.
Laten we dat doen.
Op baby Jonne en baby Tim.
Ja, precies. Nou, terwijl jij hem openmaakt, zal ik de honneurs waarnemen voor de koers van vandaag. We gingen van Gap, vanaf nu bekendstaand als Gaap.
Lekker, had je dat eens voorbereid?
Nee, ik zie nu Gap staan. Ik denk, dat lijkt heel erg op Gaap. En dat was wel een beetje exemplarisch van deze etappe.
Weet je wie er in Gaap is?
Nou?
Ons Jonne.
Oh ja, ja, nee, natuurlijk. Jon is in Gaap.
Ja, ja. Nou, ja,
dus, hij zat, de laatste foto die ik van hem zag was dat hij in het vliegtuig zat. Maar ik vermoed met een mondkapje op. Maar ik vermoed dat hij er al is, ja.
Hij is met Stefan Bolt van List Slow Ride Fast. Is hij naar, afgereisd naar de Tour.
Met Andy Schleck te fietsen, toch?
Hij gaat met Andy Schleck fietsen. Dit is echt waar.
Ja, ja, dit is echt
dit waar. Klinkt als een grapje, maar dit is echt zo.
Ja, nou, we horen er zondag alles over, denk ik. Hoe het zal gaan. Maar vandaag van Gap naar Privas. Eigenlijk een lieflijk glooiende rit hadden we hem vorige keer genoemd. 183 kilometer met een vermoedelijke sprint. Opvallend, in alle voorbeschouwingen ging het hier bij deze rit eigenlijk over een vals plat oplopende aankomst. En eigenlijk halverwege de uitzending bij Sporza werd volgens mij Christophe van der Goor werd ingebeld. En die had de laatste 30 kilometer had hij zelf gefietst. En die kwam met verrassend nieuws. Namelijk dat het helemaal niet vals plat oplopend was. Maar dat de laatste 1,5 kilometer bergafwaarts ging.
Nou, dit is dus wel
bergaf.
Ik heb hier wel de meeste emoties bij ervaren vandaag tijdens de race. Dit was het grootste emotionele punt vandaag.
Ja.
Was die finish? Ging die nou bergop of bergaf? Maar de waarheid was volgens mij, hij liep dus een klein beetje bergop.
Mm-hmm.
En daarna nog 1,5 kilometer naar beneden en een stukje plat.
Ja, precies. Maar dat maakte nogal wat uit. Want volgens mij had de helft van het peloton had eigenlijk deze rit omcirkeld, de Greg van Avermaat van deze wereld, als een potentieel interessante doelwit. Vanwege die vals plat oplopende aankomst. Want als het vals plat omhoog loopt, heb je een andere type sprinter die boven komt drijven dan in een sprint die gaat over pure snelheid, zoals nu het geval was. En dat vond ik eigenlijk fascinerend. Want het bleek ook, dus vervolgens gingen ze kijken in het routeboek en daar was inderdaad het allerlaatste stukje was anderhalve millimeter van het getekende parcours, zeg maar. Bleek inderdaad ook bergaf te lopen.
Ah.
Dat had eigenlijk gewoon niemand gezien, omdat het maar zo'n kort stukje was.
En sprintetappes ga je ook niet echt verkennen. Dat is niet echt wat je doet met sprintetappes.
Ja, de sprinters ploegen wel, denk ik. Maar ik denk dat ze wel uiteindelijk dan bedenken. Ik denk dat het hier heel erg het gevolg is dat heel veel mensen elkaar natuurlijk gewoon napraten. Wij
of
ook.
Misschien kon het wel niet, omdat vanwege corona kon je die sprintetappes niet verkennen zoals je normaal zou doen.
Mm-hmm.
En was daarom baseert iedereen zich op het routeboek.
Je kunt er gewoon Google Maps kijken tijdens corona.
Ja, het was wel mooi. Hoe heet ook weer? Herman de Scherman bij de NOS. Die had dus ook het parcours bekeken.
Ja.
En dat was dus eigenlijk bergaf. Maar ook heel technisch. Hè? Met een enorme scherpe bocht. En over een rotonde heen.
Ja.
Prachtig manier hoe ze dat op hadden gelost met de rotonde. Dat was natuurlijk super gevaarlijk. Toen hebben ze voor de Johnny Vlodder oplossing gekozen. Namelijk een weg recht over de rotonde heen. Gewoon asfalt overheen gelegd. Zodat ze allemaal over die rotonde konden rijden.
Ja, want daar was gisteravond nog wat zorgen over. Of dat het inderdaad 400 meter voor de finish nog een rotonde lag. Waar ze overheen moesten.
Ja, en Johnny Vlodder reed in Vlodder altijd met zijn roze auto gewoon dwars over rotondes heen. Want ja, deed niet aan rotondes.
Mijn moeder nam ze ook altijd, wijlend mijn moeder zaliger, nam ze altijd wat de kortste kant was. Dat weet ik nog heel goed.
Nee, maar linksom
als ze, oh ja, ze links af moest, zeg maar.
Niet.
Dan, ja, en er was ruimte, dan ging ze gewoon links af.
Dat is super gevaarlijk.
Ja, maar ze keek wel of er niks aankwam. Maar dan, ja, zij zei, ja, waarom zou ik heel die rotonde rondrijden? Ja.
Ik zat een keer bij een Italiaanse vriendin.
Het mag niet, maar ja.
Ik zat een keer bij een Italiaanse vriendin in de auto. En die vond het bijzonder inefficiënt als auto's voor het stoplicht gingen wachten met ruimte, te veel ruimte tussen de auto's. Dus dan ging ze gewoon, tussen had je twee stroken en er stonden twee auto's. Dan ging ze er tussenin staan. En toen zei ze, ja, dat is gewoon efficiënter.
Oh, wauw. Nou.
Nou, jouw moeder en mijn Italiaanse vriendin zouden het vast goed met elkaar
denk
kunnen
ik
vinden.
Ook, ja. Denk ik ook. Maar ja, wat hadden we verwacht van deze rit? Ja, eigenlijk
spektakel had ik verwacht. Ja. Ontsnappingen.
Ja, ja, in ieder geval een ontsnapping. Maar
is toch echt een etappe voor een vroege vlucht. Waar je gewoon met 20 man wegrijdt. En dan blijven er 10 over. En dan. Ja. Want er zat nog een berg van vierde categorie aan het einde. Twee zelfs.
Ja. Ja, kijk, normaal gesproken heb je voor dit soort etappes heb je dan de wildcard ploegen die een vlucht voor de show op touw zetten. Zeg maar de Vital Concepts en zo. En de, ja. En de Direct Energies. Die dan, wat is het? Total Energie tegenwoordig.
Ja.
Die dan gewoon 3 man naar voren sturen. En dan die moeten het dan maar uitvechten. En die rijden dan 100 kilometer op kop. En dan worden ze 30 kilometer voor de meet gepakt.
Ik denk dat ze het gewoon echt niet geloofden allemaal. Dat ze gewoon dachten, dit is krachtenverspilling.
Kansloos.
Ze hebben het misschien wel toevallig allemaal niet opgeschreven. Want er deed ook gewoon niemand een poging om weg te rijden.
Nee, ja, er was een foppoging van de Gent en de Klerk.
Ja, die doen dat wel vaker.
Als een soort grapje. Ja. Maar ja, het is eigenlijk best wel raar. Want het werd heel lang, je had best wel veel publiciteit kunnen halen ook. Weet je wel? Want de regie had ook op een gegeven moment, wist ook van gekkigheid niet meer wat ze in beeld moesten nemen. Ik heb die gaap van Bardet wel 20 keer gezien.
Ja, maar het was ook echt een raar gezicht. Want dus op die berg van de vierde categorie ging dan Cosenfroid voor de bergtrui rijden. Mm-hmm. En er ging ook niemand tegen hem rijden.
Nee.
Ging gewoon ook nog niet eens iemand de moeite. Weet je, een hele peloton. Hele peloton bij elkaar mocht hij gewoon wegrijden en de punten oprapen.
Ja, fascinerend hè. Maar ik vind het ook, wat ik altijd leuk vind, is dat, of wat grappig vind, is dat die renners die dan op de eerste rij van het peloton rijden, zich toch altijd kunnen beheersen om niet, ik zou mezelf niet kunnen beheersen om dat dan niet alsnog zo even een paar trappen te doen en dan toch gewoon de tweede plek te pakken.
Ja, voor de bergtrui.
Ja, maar ze hebben op een of andere manier hebben de renners op de eerste rij altijd zoveel zelfbeheersing dat ze dat dan niet doen of zo. Of denk je dat het heel cool is om niet punten te pakken terwijl het wel had gekund?
Ik zou wel wat vaker weer zo'n cameraatje of zo'n geluidsopname willen horen van het peloton. Want ik heb toen bij die documentaire van David Miller,
ja,
daar hadden ze dus, hoorde je het geluid uit het peloton. En dan hoor je dat ze ook de hele tijd naar elkaar roepen. Als dan iemand probeert weg te rijden, soms besluiten de wegcaptains van de ploeg, besluiten dat er niemand weg mag rijden. Mm-hmm. Gaan ze gewoon allemaal blokkeren vooraan. En dan hoor je ook, hey, hier blijven. Ja. En dat misschien hoor je dat ook, want wij horen alleen maar het geluid van de helikopter de hele tijd.
Ja.
Dus wij horen niet wat ze tegen elkaar zeggen. Maar misschien is het wel gewoon van, nee, laat hem gaan. Ja, alleen.
We moeten de komende dagen overigens wel opletten op het geluid van de helikopter. Want het kan Jonne zijn, hè? Want Jonne gaat ook in een helikopter over het peloton vliegen.
Oh ja, dus, maar dat kunnen we. Je denkt dat we aan de helikopter kunnen horen of Jonne erin zit?
Amsterdamse accentje. Hij is wel luidruchtig. Ja. Lijkt me. Ik vond deze rit gaat natuurlijk de geschiedenisboeken in als de rit waarin Van Aert al het werk opknapte voor Jumbo-Visma en daarna alsnog de massasprint won. Ja. Maar de zin van Sporza, toen de wedstrijdleiding het licht op groen zette, toonde geen enkele levende ziel interesse in een dagje aan het volk.
Dat was het.
Dat is denk ik hoe we deze beschrijving wel gaan beginnen.
Nou, maar er zijn wel een paar dingen waar ik het
de
even
grote
over
encyclopedie
hebben
van de Tour.
Want Sagan.
Ja.
Sagan. Je kan er niks meer van.
Ja.
Heb ik geschreven.
Mm-hmm.
Stukje dichter mezelf aangesproken.
Dat is knap. Het rijmt dus. Het rijmt dus, het is poëzie. Ja,
is zo. Die is gewoon, rijdt niet meer in het groen.
Nee, Bennett heeft hem overgenomen, toch?
In december 1978 was de laatste keer dat Sagan niet in het groen reed.
Ja, we hebben het denk ik allebei nog nooit echt in levende lijven meegemaakt.
Ik kan gewoon, Sagan gewoon in een Bora-shirt ziet er gewoon heel raar uit.
Ja, net als Bob Jungels die niet de Luxemburgse kampioentrui aan heeft. Ja. Ik ben iedere keer in verwarring.
Of Pogacar zonder witte trui.
Ja,
ja, dat is gewoon. Dat
nee, Sam Bennett rijdt nu in het groen. Ja. Ja, het is. Sagan heeft dat nog niet deze Tour.
Maar Sam Bennett verrast me ook wel. Want ik zag Bennett altijd als iemand die gewoon keihard kon aankomen.
Ja.
En niet als zo'n Sagan-achtige dynamische sprinter voor een groene trui.
Ja.
Maar die rijdt dus nu in het groen.
Ja, maar ik vind het wel slim van hem. Want ik denk dat. Ewan is denk ik wel. Die ritzegen van Ewan. Die magische sprint. Dat hij als soort van. Dat hij overal tussendoor zigzagde, zeg maar. En de overmacht die daaruit sprak. Ik denk dat het bij Bennett wel ook een belletje heeft doen rinkelen. Dat hij misschien ook voor andere doelen. Of een ander doel moet kiezen dan alleen etappe-overwinningen. Dus dat het groen misschien ook wel interessant is.
Maar,
want eigenlijk is het natuurlijk best wel dom om je krachten te verspillen. In zo'n tussensprint voor groen. Als je eigenlijk je ogen hebt gericht op de massasprint. Aan het einde van de rit.
Ja.
Maar kennelijk. Kennelijk vindt hij die groen toch ook wel een mooi doel.
Maar kunnen we al iets meer zeggen over Sagan dan het wilde gerucht wat de hele tijd gaat dat hij en zijn vrouw uit elkaar zijn gegaan? Dat hij sindsdien...
Dat is vooral onze verklaring, hè?
Dat hij sindsdien aan het feest is. Nee, dat wordt heel vaak over hem gezegd. Mm-hmm. Terwijl iedereen die gewoon tv aan het kijken is, zegt dat hij is opgehouden met creatieve middelen. Mm-hmm. Maar wat is hier nou aan de hand? Want Sagan is toch gewoon... Ik vind ook, hij kijkt zelfs, vind ik, als je naar de slow motion kijkt van een sprint. Mm-hmm. Dan gaat hij op 10 meter van de finish gaat hij een beetje gedeprimeerd en verveeld zitten kijken. En dan laat hij zich uitrijden.
Ja. Ik denk dat bij hem heel veel in de motivatie zit, inderdaad. Dus dat je daar echt de verklaringen moet zoeken. Dus hij is natuurlijk jarenlang echt aan de top geweest. Alles echt zoveel gewonnen en voortdurend gewonnen ook. Dat ik me best kan voorstellen dat het op een gegeven moment lastig is om dan nog, ja, wat hij is 3 keer wereldkampioen geweest, weet je wel, een paar grote klassiekers gewonnen. Wat blijft er dan nog aan de groene trui, jaar na jaar in de Tour de France? Wat blijft er dan op een gegeven moment nog aan doelen over van zo iemand om echt voor te trainen en gemotiveerd voor te zijn, behalve gewoon een zak geld die je krijgt elk jaar om je kunstje te doen, zeg maar. En misschien is dat wel een beetje het probleem van Sagan, is dat hij een echt nieuw, fijn doel mist in zijn leven. En dat dat net het verschil maakt tussen of hij echt super top is en onverslaanbaar is. Of zoals nu nog steeds met de top meedraait, maar gewoon net niet meer het verschil kan maken.
Mis wel gewoon een beetje Kwiatkowski en Sagan en zo. Dat is gewoon een soort generatie die je gewoon beetje mist.
Kwiatkowski is volgens mij einde contract bij Ineos. En volgens mij heeft hij nog niet bijgetekend. Dus de hoop is natuurlijk dat Michal gewoon bevrijd wordt en ergens anders kan gaan rijden.
Een Sunweb.
Bijvoorbeeld.
Dat zou
niet zijn. Die hebben wel geld over als Matthews weg is. Of zouden ze dat allemaal een tiche geven? Ik hoop het voor hem.
Ik hoop het ook inderdaad voor hem. Ja. Maar het was, Bennett. Ik vind wel Bennett leuk in een groene trui. Dus dat ben ik wel benieuwd naar hoe dat verder gaat.
Ja, zeker. Ja, en wat vond je van de sprint van Aert?
Ja, dat was geweldig eigenlijk. Wat ik er heel erg leuk aan vond, was dat de sprinttrein van Sunweb heel erg goed werkte.
Ja.
We hebben natuurlijk een keer uitgebreid met curvers gepraat over hoe zij trainen op sprinttreinen en zo. Het is leuk om terug te luisteren. We hebben dus een aflevering, een interview met Roy Curvers gemaakt.
Ja.
2 jaar geleden.
Misschien wel, volgens mij, de best beluisterde special die we ooit hebben gemaakt.
Ja, het was een heel leuk gesprek. En het ging dus ook over hoe Sunweb de sprinttrein heeft geperfectioneerd in de tijd van dat ze Argos Shimano waren.
Ja, met Degenkolb en Kittel en zo.
Ja.
Ja.
En nu, dit was ook weer een indrukwekkende sprinttrein voor Sees Notable.
Ja, hij noemde toen Kees Bol ook al. Hè? Als de nieuwe man die het wel zou kunnen gaan doen voor Sunweb in de sprint. Ja, ze deden het heel goed. En al een paar keer. Dus het is eigenlijk de enige ploeg die echt een volledige sprinttrein iedere keer in die massasprint krijgt. Maar ze missen de eindsnelheid. Dus de lanceersnelheid voor Kees Bol lijkt telkens net iets te laag. Dus volgens mij is of Nieuwenhuis of Niklas Arndt, een van die twee is de laatste man. Het verschilt een beetje. Volgens mij zou het eigenlijk Arndt moeten zijn, maar is het een paar keer Nieuwenhuis geweest omdat Arndt gevallen is en niet helemaal fit was nog. En je ziet wel, als je die sprints terugkijkt, dat ze eigenlijk alles goed doen tot het laatste, de ene laatste man voor Kees Bol. En dat dan eigenlijk die snelheid eigenlijk te laag is om Bol echt vol te kunnen lanceren. En bij deze sprint, dus van vandaag, viel dat volgens mij nog wel mee. Maar je zag het vooral bij de vorige sprint die Ewan won. Toen werden ze echt overvleugeld. Toen waren ze echt, toen ik denk dat ze die goed geëvalueerd hebben hoor. Maar dat lijkt nog te ontbreken in de sprinttrein van Sunweb. Dus
het is ook even denken.
De laatste man die de sprintsnelheid erin moet brengen waar Bol overheen kan komen.
Ja, dus het is een soort lanceren wat nog niet helemaal goed gaat.
Ja.
Wat je ook eigenlijk vandaag zag gebeuren. Want wat Wout van Aert deed, was een klassieke Sagan. Mm-hmm. Die fietste er namelijk doorheen.
Ja.
En die koos gewoon goed positie. En die lanceerde zich op precies het goede moment.
Ja, hij zei het ook. Hè? Dus hij zat bij Bol in het wiel. En hij zei, hij lette op wanneer Bol aanging. En dan ging hij ook. Dus hij heeft eigenlijk optimaal... grappig genoeg, eigenlijk was Kees Bol was eigenlijk het laatste wagonnetje voor Wout van Aert.
Ja, en dat gebeurde dus vorige keer eigenlijk ook een beetje.
Ja,
dus dat is, dit is een beetje het risico van de sprinttrein van Sunweb op dit moment. Dat iedereen gewoon lekker in dat sprinttreintje gaat fietsen en dan wel die lancering doet.
Ja, ik denk dat het nog wel een keer goed komt met Bol, deze Tour. Want hij heeft er echt al een paar keer dichtbij gezeten.
En ze krijgen het denk ik wel, volgens mij wat, ze mikken er ook wel echt op. Dus ik denk dat het vanavond, als de teleurstelling bij Bol weer gezakt is, dat ze weer gewoon met z'n allen om tafels gaan zitten en gaan kijken, wat hebben we nou goed gedaan en wat kan er nog beter? Dat is eigenlijk ook, en dat gesprek met Curvers, hè, dat eigenlijk soort dat voortdurende met elkaar praten over hoe kunnen we dit nou helemaal perfectioneren. Ik denk dat ze dichtbij waren, maar nog net niet. Maar ik heb wel het vermoeden dat dat deze Tour nog een keer goed komt. Misschien, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. De Champs-Élysées.
Ja, ik moest er net aan denken.
Is boel.
Dit zo is met Groenewegen natuurlijk ook.
Zeker. Ja.
Dat lukte de hele tijd niet, lukte de hele tijd niet. En toen lukte het wel op Champs-Élysées.
Ja, en Bol zit er al dichterbij dan Groenewegen destijds. Overigens, over die sprint gesproken. Die Caleb Ewan won. Op zo'n indrukwekkende wijze. Ik vond het wel echt weer fascinerend om te zien hoeveel sprinters daar enorm van hun lijn aan het afwijken waren. Dat blijft er ook iets wat me echt frappeert aan ook aan het aan een deel van het wielerjournaille, zeg maar, dat wij volgen. Die soort selectieve verontwaardiging, dat het is niet erg zolang er niemand valt. Dat is toch daar als je kijkt naar die sprint. Ik let er nu altijd extra op. Ik heb de regel is eigenlijk, zeg maar, op het moment dat je de sprintlane kiest, dan mag je daar niet meer van afwijken. Dus dan moet je recht vooruit blijven sprinten. Kees Bol, overigens, is echt een van de netste sprinters van het peloton. Die heeft bijna altijd een kaarsrechte lijn naar de finish. Maar hier zag je bijvoorbeeld Bennett, die enorm afweek van zijn lijn. Die even leek te gaan winnen van Ewan. En op het laatst echt een paar meter uitweek in de laatste 20 meter of zo. Nietzolo, die enorme gekke moves maakte. Sagan, die eigenlijk tot drie keer toe een soort zwieper maakte. Er gaat niks mis. Weet je wel, heel veel van die sprinters zijn ook wel handig genoeg om dan dingen te ontwijken. En doordat er allemaal gekke bewegingen waren, ontstond er gek genoeg ook weer ruimte voor Ewan om er langs te komen en die zigzagsprint te doen. Maar
eigenlijk ook een zigzagsprint.
Ja. Kijk, daarvan zou je nog kunnen zeggen, hij heeft niemand in gevaar gebracht, zeg maar. Want iedere keer pakt hij dan een andere lijn, maar hij kijkt wel of het kan of niet. Maar ja, zelfs daar kun je twijfels bij hebben, volgens mij. Maar waar het om gaat natuurlijk, is dat iedereen die moord en brand schreeuwde naar die actie van Groenewegen op Jacobsen, dat ik inmiddels echt al wel weer echt een aantal sprints heb gezien waar we toen schande van spraken, zeg maar. Dus het zodanig afwijken van de lijn en het je breed maken en dat soort. Het gebeurt gewoon weer volop. En zelfs dus zo'n incident als Groenewegen versus Jacobsen is niet een reden voor de UCI of voor de jury van die races om te zeggen, we moeten even de teugels aanhalen en even zorgen dat we weer dat we het weer terughalen, dat we de autoriteit weer terughalen en die sprinters weer even een beetje kalmeren. Want het is wachten op het volgende incident. En nu wachten we weer eigenlijk tot het moment dat er een grote valpartij ontstaat door eenzelfde soort move als die voortdurend gebeurt. Om dan weer schande te spreken en te zeggen, oh, iemand moet gedisqualificeerd worden, want er is nu wel iemand gevallen.
Ja,
het is echt irritant.
Ik ben het helemaal met je eens. Uitstekende rant.
Ja.
Ben toch een goede bondgenoot.
En het is nog één ding daarbovenop. Wat me echt ergert is dat iemand die, net als Patrick Lefevre, die trekt de grootste broek aan als het gaat over Jacobsen. Snap ik helemaal dat je daar emotioneel over bent. Maar hallo, je eigen sprinter Sam Bennett doet het ook. Waar is je verontwaardiging dan, zeg maar?
Ja, maar Lefevre, pijnlijk, hoor. Ik vind Lefevre echt zo'n vervelend heet hoofd. Die wordt gewoon alleen maar woedend als het iets ten nadele uitpakt van Quickstep. En voor de rest is hij nooit ergens boos over.
Nee, ja, dat vind ik ook.
Dus ook dat is ook heel vervelend. Ja. Maar de sprint van vandaag, hè, van Wout van Aert.
Ja.
Dit was toch wel, het was wel hilarisch dat Wout van Aert, volgens mij in het vorige beeld, was hij nog bidons aan het halen voor Roglic. Ja. En het beeld daarna was hij de sprint aan het winnen.
Ja. Maar ja, bizar.
Nee, Michel en José, die weten echt niet waar ze het moeten zoeken. Die zijn gewoon helemaal die ontploffen van enthousiasme.
Ja, snap ik wel. Ja, maar het is natuurlijk, het tacht natuurlijk elke wielerwet dat je werkt voor je kopman die netjes afzet na 3 kilometer, zeg maar. En dan besluit, oh, nou, ik ga toch nog maar even meesprinten. En dan gewoon de sprint wint. Ook.
Hij zei zo achteraf, zei hij, ja, nou heb ik mijn etappe gepakt. Dus nu kan ik weer echt voor de ploeg werken. Of tenminste, zoals ik tot nu toe voor de ploeg heb gewerkt.
Ja, ja. Ja, ik vind Mike Teunis had het natuurlijk al een beetje voorspeld. Voorafgaand aan die zei van Wout van Aert. Ik had hem toen gevraagd, heb je nog een goede pronotip? Hij zei Wout van Aert, want hij gaat weinig kansen krijgen. Maar in zijn huidige vorm is hij beter dan Sagan. En hij heeft ook maar een paar halve kansen nodig om toch heel veel punten te pakken voor je Scorito pool.
Ja, nou, zeg dat wel.
Mike is een kenner, dat blijkt maar weer.
Maar er is wel iets geks aan de hand met die Jumbo-ploeg, hè?
Oké.
Okay. Er is iets geks mee aan de hand, Willem.
Ja. Komt nu een complottheorie?
Ja. Ze zeggen zo vaak dat ze voor het team willen werken. En dat het team zo geweldig gewerkt heeft. En dat de sfeer zo goed is. Dat het me een beetje doet denken aan de Nederlandse elftal in de afgelopen jaren. elke keer. Het is zo van tevoren geprogrammeerd om elke keer te zeggen, ik ben zo blij hoe we het vandaag met het team hebben gedaan. Dat ja. Ik dus gewoon een beetje aan begin te twijfelen.
Of dat het echt zo is.
Ja, als ze dat zo vaak zeggen, dan denk je gewoon, hallo, hou ze even op joh. Je bent Dirk Kuyt niet.
Ja.
Maar het zouden ze een soort wolfpack aan het worden zijn? Dat ze ook allemaal een beetje aan het vergelijken zijn met wat heb jij al gewonnen? En wanneer mag ik een keer voor de overwinning?
Nou, het is natuurlijk wel, weet je, zit natuurlijk wel in de flow met z'n allen. Dus ik denk dat ze
zou dat ook aan tafel zo gaan? Dat ze dan tegen elkaar zeggen, Willem, je zit helemaal aan de andere kant van de tafel, maar wil jij niet nog één biefstukje? Want er ligt er nog eentje. Ja, wil jij dan misschien een beetje friet?
Hey, pak jij het laatste maar.
Je mag er zijn, hè. Je mag er echt zijn. Ik ben zo blij dat je er bent.
Ja, maar dat probleem van het laatste biefstukje hebben ze natuurlijk opgelost met die Foodcoach app. Want ze hebben allemaal hun eigen bordje.
Ja, maar dan krijgen ze dus aan tafel.
Misschien heeft dat wel heel veel problemen opgelost. Juist op dat vlak.
Ah, zou dat
je dat ongemak hebt weggenomen uit de ploeg, wie het laatste biefstukje neemt.
Nou, Osse zit nu de hele tijd, ik moet volgens mijn Food-app nog een biefstukje eten. En er ligt er nog één. Jij moet er ook eentje volgens je Food-app eten.
Ja, het zou kunnen. Ja, het is volgens mij gewoon de winning mood. En ik ben benieuwd. Weet je, er kan heel veel gebeuren, maar dit is wel, ik denk, het is voor Van Aert natuurlijk heerlijk dat hij die overwinning heeft. En ook weer een bevestiging dat ze, weet je, ze hebben hem weer net genoeg ruimte gegeven. Zodat hij weer met volle motivatie kan gaan knechten voor de rest.
En, ja, maar hij reed ook bergen op gisteren zo goed.
Ja, ja,
gewoon op een berg.
Onvoorstelbaar.
Ik wist helemaal niet dat hij zo goed bergop was.
Nee, ja, veel beter dan Kuus nog.
Ja. Nou, er was zo.
Geesink was er al af ook.
Het was wel interessant dat eigenlijk gisteren die etappe, dus de bergop overwinning van Roglic.
Ja.
Deed Jumbo volgens mij alles goed wat je moest doen tijdens zo'n beklimming. Ze waren dominant.
Ja.
Ze reden echt iedereen aan gort. Ze lanceerden Roglic op precies het goede moment.
Ja.
Het enige wat denk ik niet helemaal goed ging, was dat Wout van Aert zo hard op kop reed dat Kuss was iets naar achter gezakt en zat met Roglic.
Ja.
En Wout van Aert stuurde weg. Mm-hmm. En toen moest Kuss naar voren rijden.
Ja.
Dat hoort natuurlijk niet echt. Hè? Je hoort daar al te zitten
ja.
Op dat moment. Maar ik vond het echt spectaculair uitzien. Want Van Aert had zo goed gereden dat dan Kuss nog naar voren komt gereden.
Ja.
En dan nog weer overneemt.
Ja, het is echt machtsvertoon. Maar het
kon Kuss er ook echt zo goed uitzien.
Ja, maar ook natuurlijk. Ja, maar Roglic ook. Want ja, het gemak waarmee die dan die wedstrijd nog wint. Ja, hij is de enige die niet zit te janken in het wiel van Van Aert. Bernal had het echt. Ik weet niet of dat je. Ja, we hadden eigenlijk even. Het is wel interessant om even in te zoomen op het gezicht van Bernal. Terwijl Wout van Aert op kop sleurt die berg op. Ja. Ja, die jongen is echt niet top hoor. Dat is niet de Bernal van vorig jaar. En Pogacar, die leek het iets makkelijker af te gaan. En die zat een klein beetje opgesloten in die laatste bocht voor de meet. Maar de aanzet van Roglic was echt veel sterker nog dan die van Pogacar. Alaphilippe is iemand die het juist van die aanzet moet hebben. Ook die verloor het van Roglic. Het is echt, ja, ze hebben gewoon, denk ik, 3-4 van de sterkste renners in de peloton momenteel.
Ja, maar ik ga om weer even weer eens wat voorbarigs te zeggen. En de kans is groot dat ik hier natuurlijk iedereen mee jinx. Maar Ineos lijkt echt soort van rijp voor de slacht.
Ja.
Omdat er is waar je dan aan moet denken als je Roglic zo ziet rijden. Dan denk je ineens, Ineos heeft eigenlijk al een paar jaar niemand bergop eraf gereden.
Mm-hmm.
Dus Bernal heeft vorig jaar gewoon echt, nou, hoe lang zal die vooruit gereden hebben? Echt heel erg kort. Die heeft vooral gevolgd.
Mm-hmm.
En Thomas en Froome lukt het ook de laatste jaren niet meer om mensen bergop er echt af te rijden. Misschien in de laatste 10 meter, weet je wel, met een sprintje of zo. Maar het was eigenlijk gewoon straffe teamdiscipline.
Ja.
En niemand die echt meer het vermogen had om onderscheid te maken. En nu zie je ineens weer met Roglic, die is zoveel beter dan de rest.
Ja.
Die is ik hoop deze vorm in ieder geval.
Ja, ik hoop dus dat we... Ik hoop wel dat we de individuele klasse van Roglic nog in een of twee ritten nog zeg maar explicieter gezien dan alleen in de laatste 100 meter.
Ja, dus echt wegrijden. Dus op 2 kilometer of zo voor de finish of 5 kilometer voor de finish. Echt gewoon wegrijden en dat Pogacar dan niet kan volgen.
Ja, echt zo. En dan het liefst zeg maar nog dat het moment is dat hij gewoon geel pakt.
Ik vind dat ook horen. Ik vind dat je de Tour niet mag winnen als je niet je concurrenten uit het wiel bergop hebt gereden. Niet beslissen in een tijdrit en dan voor de rest de hele tijd informatie naar boven rijden. Je moet gewoon dat verschil hebben gemaakt.
Nee, maar dat zou leuk zijn. Dus het zou ik wel echt deze Tour gunnen en ons als kijker ook heel erg gunnen. Dat ze ook dat ze nog een andere strategie gaan hanteren dan alleen maar moken hard op kop rijden en iedereen doen janken in je wiel.
Ja.
Dus het zou echt wel tof zijn als ze ook een keer echt de aanval durven kiezen. En ik denk dat het echt kan. Want echt heel veel renners die we tot de favorieten behoren, die kunnen ze echt slopen. Zeker met zeg maar als Dumoulin ook nog in vorm komt en ze kunnen het één voor één doen. Of om ze de beurt doen. Ja, dan maar staat ons nog wel moois te wachten.
Er is eigenlijk in de laatste 2 jaar maar 1 moment geweest dat Roglic niet goed genoeg was. En dat was in de 3e week van de Giro vorig jaar.
Ja.
Dus er zou... Ik weet niet hoe hij daar zelf naar kijkt. En hoe ze dat bij Jumbo inschatten. Maar de 3e week is misschien nog wel een risico voor Roglic.
Hij heeft in de Vuelta natuurlijk goed gemaakt hè, daarna. Dus het is wel dat hij... Het is niet dat we onzekerheid hebben of dat Roglic 3 weken aan kan. De onzekerheid zit hem in... Zit zijn piek op het juiste moment. Zodanig dat hij niet... Dat het dal niet al... tijdens de Tour is, zeg maar.
Wie zie je als grote concurrenten nog voor
Pogacar?
Pogacar?
Ja, de voornaamste, denk ik.
Ik hoorde ze bij de Cycling Podcast, onze Britse evenknie, hoorde ik zeggen dat ze Quintana...
Ja, vond ik ook heel sterk.
Als iemand die vaak goed is in de 3e week,
ja.
Ook als grote tegenstander te zien.
Nou, ik vond het opvallend. Dat is volgens mij was ook een beetje onderbelicht. Maar Quintana, die werd 3e volgens mij in deze rit, waar we het nu over hebben.
Mm. Ik zoek het even op.
Achter Pogacar, volgens mij. En nee, ik was onder de indruk van Quintana. Dus ik denk dat Quintana ook nog een interessante rol kan gaan spelen deze rit. Maar ik denk dat als het gaat over de uitdager van Roglic, dat vooral Pogacar zijn.
Ja,
Sloveens feestje.
Ja, en ik dacht eigenlijk dat hij dit seizoen nog niet zo heel goed was. Maar hij was nu weer ongelooflijk.
Zeker. Hey, de uitslag van vandaag nog eventjes.
Oh, ik wil nog heel even vragen wat je vat. Had je het gevoel dat Ineos hier probeerde in een soort met tegenwind? Ineens zagen we Bernal op kop rijden vandaag. Had je het gevoel dat ze iets probeerden?
Nou, volgens mij probeerden ze vooral gewoon veilig te zijn. Veilig te zitten. Dus
Jumbo... Quintana was 4e trouwens gisteren.
Oh, 4e. Ja.
Guillaume Martin.
Ah ja, dat is waar. Ja, dat is props voor Guillaume Martin, die als enige nog de... adem had om aan te vallen naar dat verschroeiende tempo van Van Aert.
Ja.
Hij probeerde het echt. Dat is respect daarvoor.
Ja.
Maar en nog meer respect dat je daarna nog gewoon 3e wordt. Terwijl je aanval geneutraliseerd wordt. Dus de 2e adem was goed. Maar ja, Quintana 4e vond ik ook indrukwekkend. Ik had ook het gevoel dat Ineos vooral dacht... we moeten veilig zitten hier in een moeilijke fase van de race.
Dan is het ook veilig als je Bernal even op kop zet.
Ja.
Gewoon om buiten de drukte te blijven.
Ja, dat verbaasde me ook wel. Daar snapte ik niet meteen de tactiek van.
We hebben wel eens in Parijs-Nice dat ook zien doen. Weet je wel? Dat hij dan in de waaier meegeet. En ik had het gevoel dat ze een beetje probeerden een waaier te maken.
Ja, maar daar waaide denk ik niet hard genoeg voor. Nee. Maar ook wel weer een les voor Jumbo-Visma. Dat ze hadden daar iets oplettender moeten zijn.
Ja.
Maar ja, goed. Als je Wout van Aert hebt, zit je zo op de goede plek. Dus dat maakt ook niet zoveel uit. Oké. Hey, overigens, volgtip. De Nairo Quintana fanclub op Twitter. Volg jij ook, denk ik?
Ja,
Nairo in Green. Die een pleidooi. Oh. Ja, volgens mij is het Nairo in Green. Hun grote doel is om Nairo in de groene trui te krijgen. Maar wat ik hilarisch vind van dat Twitter-account, ze maken elke dag een samenvatting van de hoogtepunten van Nairo Quintana in die rit. Wat vaak neerkomt op positionering. Ja. En 1 keer dat hij gevallen was en heel snel weer opstond. Dat vonden ze heel cool. Maar het is echt heel leuk. Ik geniet daar erg van.
Ja, wij zijn ook wel een beetje de Nairo Quintana fanclub, toch?
Zeker, zeker. Ja, ik kan zeer goed meegaan in dit, in deze beleid.
Als je onze Scorito Pool wint, krijg je een Nairo Quintana shirt.
Dat is zo, dat is zo. Ja. Hey, we hebben een aantal, dus de uitslag van vandaag. Wout van Aert 1, Kees Bolhoort 2, Sam Bennett 3, Sagan toch nog 4. Jasper Stuyven, die het winnende loodje had getrokken in de sprintersloterij van Trek Segafredo vandaag.
Zeg ook een keer random wie daar vooraan verschijnt.
Ja, wordt 5e. Mesget 6, Brian Kokar 7, Caleb Ewan 8e. Nou, valt toch wel een beetje tegen, want volgens mij had het vooral met positionering te maken bij Ewan ditmaal. Hij zat wederom heel ver van achter, maar in deze sprint was het een probleem. Venturini 9, Hofstetter 10, Nizzolo 11. Die noem ik nog, omdat heel veel mensen hem toch in een poeltje hebben opgenomen. En opvallend, een nieuwe gele truidrager. Want Alaphilippe kreeg een tijdstraf.
Ja, wat een gezeik zeg. Ja. Hij kreeg een tijdstraf omdat hij te laat een voedingspakket had aangenomen.
Ja, dat ja. Ja.
En dan mag niet in de laatste 20 kilometer of zo. Binnen de laatste 20 kilometer had hij dat gedaan. Kreeg een tijdstraf van 20 seconden.
Ja.
En daardoor ga je nu Adam Yates in de gele trui. Die had ook niet gedacht dat dat ooit in zijn leven nog zou gebeuren.
Hij stond al bijna onder de douche, als ik.
Ja, dat kan me voorstellen. Adam Yates is hier maar, ook niet voor de gele trui.
Dus Julien Alaphilippe krijgt een tijdstraf van een Franse jury.
Ja.
Dan is er wel iets meer aan de hand dan alleen verkeerd aanpakken van een etenzakje op een moment dat niet mag, hoor. Hij heeft minimaal 3 mensen vermoord onderweg.
Ja, dat, inderdaad.
Anders krijgt Julien Alaphilippe geen 20 seconden.
We hadden nog over het scenario gehad dat Alaphilippe dat daar corona zou uitbreken. Dat ze allemaal corona zouden hebben. Maar dat nog steeds niet uit zou maken.
Nee, is wel zo.
Maar dit is toch wel... Het feestje. De Fransen verpesten een eigen feestje. Dat kan toch niet, jongens?
Nee, ja. God. Ja, het verbaast me echt. Ik vind het echt heel... Het is, ja, je ziet maar, 2020 is een bizar jaar. UCI, de ASO, die tijdstraffen uitdeelt aan Fransen.
Zou hij die vriendin van, hoe heet die tourdirecteur ook weer?
Prudhomme.
Ja, zou die de vriendin van Prudhomme, zou die dat iets... Ja. Is dat het?
Nee, daar ga ik niet op speculeren.
Ja, dat is Alaphilippe.
We hebben gezien wat er met Sagan is. Ja, dat is wel een beetje waar. Ja. Met zijn horloge van 1,5 ton waar hij mee rondrijdt. Hè?
Ja, dat is...
Ja. Kan ook alleen maar in een tour waar heel weinig publiek is. Want anders ben je hem zo kwijt.
Het is helemaal geen mooi horloge.
Nee, maar dat geldt voor de meeste horloges van 1,5 ton. Is mijn ervaring.
Oh ja. Ja, inderdaad. Ben ik een beetje eens.
Mm. Hey, de voorspelbokaal.
Ja.
Daar wil ik het graag even over hebben.
Ja, laten we kijken naar de volgende voorspelbokaal. We gaan naar...
Jon Cerizo had Peter Sagan voorspeld. Die zei, dit wordt de wederopstanding van Peter Sagan. Helaas, Peter Sagan werd 4e.
Ja.
Toch nog heel aardig.
Ik had Greg van Avermaat, die vandaag weer schitterend met zijn gouden helm op... heel even aanzetten, terwijl hij midden in het peloton reed. Maar voor de rest eigenlijk niet zoveel heeft gedaan.
Nee, maar Greg was dus iemand die dus het routeboek verkeerd had gelezen. Die dacht, vandaag is een dag die er voor mij is.
En jij, Willem?
Wout van Aert.
Pam, 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 pam.
Ja, misschien moet je de uitzending van vorige week even terugluisteren. Dan hoor je precies de theorie waarin hij gaat winnen. Die precies overeenkomt met wat er vandaag gebeurd is.
Ja?
Ja. Ja.
Dus... Hij wint de sprint, was de theorie.
Nee, hij mag voor het eerst mag hij los. Doet keurig zijn werk en wint dan de sprint.
Ah ja. Ja. Oh, mooi. Gefeliciteerd, Willem. Goed gedaan.
1-0.
Je had ook wel wat goed te maken, hoor. Want
ik had al een tijdje geen voorspelbokaal gewonnen.
Bungel jij echt stijf onderaan.
Ja, dat is waar. Maar die Scorito-jongen ook. Dus ik zei, we hadden net over de rampprogrammering van de Tour... die nog niet helemaal in mijn systeem zit. Datzelfde geldt eigenlijk voor de dagelijkse opdracht... om een ploeg in te vullen voor Scorito. Dat is ook, daar heb ik ook al nog moeite mee. Dus ik heb nu een terugkerende taak op mijn dagelijkse to-do-lijst staan.
Scorito-team.
Om Scorito-pool in te vullen.
Ik heb een tip voor jou, Willem.
Wat dan?
Ik heb al voor de hele tour de ploegen ingevuld.
Ja.
En dan hoef ik alleen nog maar een beetje te schuiven. Maar als je het dan een keer vergeet, dan is er
niet meteen een man overboord.
Nee.
Nee, dat is waar. Ja.
Het is een stukje vooruitdenken.
Je hebt gelijk. Ik zal er beter op letten. Maar weet je, dus in elk poeltje ga ik slecht. Maar ik heb wel de voorspelbokaal gewonnen.
Ja, klasse. Heel goed gedaan, Willem.
Ik kan me niet meer heugen wat de laatste keer was dat ik de voorspelbokaal heb gewonnen. Dus dat is goed.
Er hadden natuurlijk ook... Roland haar luisteraars Wout van Aert voorspeld. Want het is natuurlijk de man in vorm. Ruben Oosterwouder had Wout van Aert. Kevin Vedder 1992. Hidde Rorda. Anne Kuipers. Sjoerd de Rover. Toon. Den Diemy. Willem van Ewijk. en Floris DB. Oh, daar ben ik er nog een paar vergeten. Lisanne, Rob, Prak en Joey van Aken. En Franse Vries. En
Jezus, wat een hoop mensen.
Ja, ik noem ze gewoon allemaal even.
Zo voelt het helemaal niet meer zo knap van mij.
Nee, dit waren ze.
Oké.
En ja, laten we eentje...
Sjoerd erover.
Sjoerd erover.
Sjoerd erover.
Ja, die is de notaris. Dit heeft allemaal zeer volgens de wet plaatsgevonden.
Sjoerd erover mag in de volgende uitzending de groetjes doen.
Ja.
We hadden nog groetjes te goed, toch? Van de vorige keer.
Ja, die hebben we nog niet binnen. Dan moet Josephine. Ja. Josephine C. Die had hem vorige keer goed. Die moeten ze even insturen.
Ja, herhaalde oproep.
Ja, want we mogen volgens privacywetgeving mogen we niet zomaar Josephine zelf benaderen om de groetjes te doen. Dus dat moet ze even doen. Ja. Dus als iemand Josephine C. kent, graag of ze in godsnaam de groetjes wil doen.
Trek haar aan haar jasje. En net als Sjoerd erover. Ja. Goed, het is ook wel veelzeggend dat ze het niet na de vorige uitzending niet gewoon van zichzelf heeft gedaan. Want dat betekent dat ze waarschijnlijk niet geluisterd heeft. Anders had haar hart wel een sprongetje gemaakt van vreugde. En had ze daarna subiet in de pen geklommen om ons groetjes te sturen.
Of ze is aan het bedenken wie ze groetjes gaat doen.
Ja.
Ik wilde ook nog even kijken naar Scorrito. De leiding is inmiddels daar gegrepen door Roy Elegans.
Oh.
Roy de Lantaarn.
Goeie naam.
Dat is de naam. Hij is een echte puntensprokkelaar. Dat vind ik wel mooi. Want hij heeft bijvoorbeeld naast sprinters Caleb Ewan en Sam Bennett, die de meeste mensen ook wel hebben, pakt hij veel punten met Trentin, Nizzolo, Sees Notable en Kokkaar.
Mm-hmm.
Ik bedoel, hou het in godsnaam in je hoofd om Kokkaar te selecteren. Maar hij heeft er veel punten al mee gepakt.
Ja, we hebben toch gewoon weer zevende vandaag.
En in de bergen ook bijvoorbeeld Quintana en Chavez.
Mm. Chavez ook. Verrassend.
Ja, pakt ook aardig wat punten.
Ja.
Dus dit gaan we even goed in de gaten houden. En ik ben wel benieuwd. Ik denk dat de dagen des onderscheids nog moeten komen. Ook voor de Scorrito-poeltjes.
Ja. Talking of which. De nieuwe voorspelbokaal gaat over de etappe van aankomende zondag. Van Po naar Laroen. 154 km col van vierde, van derde en van twee van eerste categorie. Sorry. Eén van vierde, twee van eerste en twee van derde categorie. Dus best wat klimmen in de Pyreneeën. Finish in het dal, weliswaar. En wordt een interessante rit. Dus dat is de volgende voorspelbokaal voor aankomende zondag.
Maar ja, 20 kilometer nog in het dal rijden. Dat vind ik toch altijd zo ingewikkeld. Er zitten wel allemaal bergen, maar dan kan er echt alles gebeuren.
Het is zo.
Dus het kan weer net als vandaag dat ze gewoon weer met z'n allen bij elkaar blijven. Dat lijkt me stug hoor. Als die eerste
het voelt heel erg als een etappe voor een groepje vluchters.
Ja, ja, maar dat is het allermoeilijkste om te voorspellen, vind ik. Wie heb jij?
Is het? Ties Benoot. Je boy Ties.
Dat zou best wel eens kunnen.
Ja, hij maakte weliswaar een flinke smakker gisteren. Toen hij in een afdaling van de vangrail schoot.
Maar toen deed hij vlak daarna een duimpje.
Geen schade, zei hij. Dat was heel goed. Hij gaf ook een grift dat het zijn eigen stomme fout was. Omdat hij te snel op het wiel van Niels Polite wilde zitten in de afdaling. Maar gaf ook daarbij aan dat het eigenlijk dat hij het jammer vond. Want dat het eigenlijk zijn beste dag in de Tour was. Hij had weinig vertrouwen in die ontsnapping. Omdat ze te dicht bij dat het peloton ze niet liet gaan. Maar hij voelde zich beter worden. En ik denk dat hij die lijn door gaat trekken. En dat we hem aanstaande zondag wederom in de kopgroep zullen zien. En dat hij dan met de zege gaat strijken.
Jonne gelooft dat de favorieten het uit gaan maken. En heeft Pogacar opgeschreven.
Mm-hmm.
Zou ook wel eens kunnen hoor. Want die eerste categorie, hè, die Col de Marie Blanc.
Ja.
7 kilometer. Die is vrij stijl. En die zit niet zo heel ver voor de finish. Dus het zou best wel eens kunnen dat er onderscheid gemaakt gaat worden. Maar ik weet het niet. Maar iemand die ook voor etappe-overwinningen gaat en toekomstig ploeggenoot van Ties Benoot is Bardet.
Ja, als hij wakker is tegen die tijd.
Romain Bardet. Ja, maar hij zegt van ja, niemand kan die klasseringen van mij herinneren van de laatste jaar. Omdat ik elke keer vierde en vijfde word.
Dat is waar. Ja, dat vond ik heel leuk. Ja, dus die gaat, die zou goed mee kunnen.
Ja, zou ik leuk vinden.
Maar zou die achter Benoot aanrijden al, als toekomstig ploeggenoot?
Dat is lekker samen.
Ja, dat zou leuk zijn. Daar zie ik naar uit, dat Bardet en Benoot samen in de kopgroep zitten. En dan kijken wat er gebeurt. Ga ik je altijd woedende appjes sturen als Bardet iets doet. Ik ben nu in de winning mood.
Iedereen kan meedoen natuurlijk via de Rode Lantaarn podcast.nl.
Zo is het. Nou Tim, mag jij afkondigen bij gebrek aan Jonne?
Ja, dit was het. De Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok en mijzelf Tim de Gier. Vandaag zonder Jonne Cerise, want die zit in Frankrijk. Ik hoop dat het hem goed gaat en dat hij morgen veel plezier heeft in de helikopter. Veel dank aan onze sponsors Scorrito en Canyon. Denk aan de kortingscode hashtag fietsvandeshow20 voor gratis verzendkosten en een verrassing.
Ja, ook op de gravelfiets nu. Dat moest ik nog specifiek benoemen. Dat was volgens mij ook nog niet.
Oh, je kan ook
die hebben we toegevoegd, toegevoegd aan het assortiment. Weet je wat ik zag? Ze hebben dus nu ook, ze hebben zeg maar volgens mij concurrenten voor de Van Moofs en zo geïntroduceerd. Gewoon zeg maar straatfietsen. En ze hebben ook elektrische gravelbikes met een motortje erin.
Oh, dat is leuk voor Cancellara.
Ja.
Deze kortingscode is geldig tot op de finishlijn van de Champs-Élysées. Daarna gaat hij gewoon echt uit met de knop. Mm-hmm. Dus daarvoor moet je hem bestellen. Dank ook aan de vrienden van de show. Waaronder bijvoorbeeld Michiel Graat, Peter Bos, Wouter van Wouter de Hoon, L2V2P. Mm-hmm. Catchy.
Ja, hij is een soort robot uit Star Wars.
Inderdaad. En Mart van der Slot. Wij zijn jullie zeer dankbaar. En wil je dit schitterende peloton van inmiddels 435 vrienden vergezellen? Browse dan naar deroodlantaarnpodcast.nl en zien ze ihre brieftasje eruit.
Duits.
Ja, dank. Willem, ik vind jou zo creatief, hè?
Echt, hè?
Zo goed. Ik ben echt benieuwd.
Ik ben heel goed met Google Translate.
Dus we kunnen dit nog 191 keer ongeveer doen.
Ja, en het is iedere keer spannend welke taal we nu weer hebben gekozen. Het is een beetje als... Kijk jij TikTok vroeger in je peutertijd?
Zeker.
Dat zat er altijd volgen. Schaapjes, schaapjes, schaapjes. En dan heel af en toe was er een aflevering waar die eindigde met het hondje.
Ja.
Nou, dat is een beetje dit gevoel. Je weet nooit wat je krijgt.
Oh, dus dit... Hoe... Ja, oké. Okay. Misschien kan je zo de metafoor even uitleggen. Ja. Als je ons steunt, dan wordt het voor ons makkelijker om mooie nieuwe shows te maken. Zoals deze. En die van zondag. En die van de woensdag erop. Want we zijn er vaak op het moment. En tot diep in november. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Het is Koers.nl. De wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te Maden. Willem, is er nog nieuws uit Maden?
Ja, er is altijd nieuws uit Maden. Wat ik heel opvallend vind, is vaak zijn er dagen dat er niks gebeurt. Soms zelfs weken dat er niks gebeurt. En dan is er in één keer een dag waarop het melding na melding regent op de kazerne. Dat is toch fascinerend. Er zijn dagen die kennelijk meer vatbaar zijn voor alarm dan anderen. 23 augustus. Ik had het er in de vorige show al.
Zou de brandweer gewoon niet 7 dagen per week werken?
Oh ja, dat ze gewoon alleen af en toe. Of dat ze gewoon bepaalde meldingen op een bepaalde. Gewoon even een paar dagen laten liggen.
Ja. Afgelopen dinsdag was er een melding. We gaan er op donderdag. Ja,
maar donderdag. Nou, dinsdag werken wij niet. Dus het moet donderdag. Ja, nee. Dus 23 augustus. Als je goed hebt opgelet in de vorige aflevering. Dan weet je nog dat dat de geboortedag van mijn oma zalig is.
Sorry, ik had dan net een slokje compaan bondgenoot.
Ja, het was geen disrespect naar mijn oma.
Nee.
Nee, oké. Okay. Dat is goed. Dat is goed om te weten. Maar 23 augustus was zo'n dag. Dus was dus ook al dus de bliksem in... Oh nee, de vlam in de pan. Dat was vorige keer, hè? In de keuken. Vlam in de pan, maar gelukkig op tijd naar buiten. Nu hebben we nog steeds niet opgezocht wat je nou moet doen met vlam in de pan. Of dat het nou oké is om de doek eroverheen te leggen. Of dat je alleen de deksel...
Willem, voor de draad ermee. Wat is er gebeurd op die dag?
Goed. 18:03 werd het brandweerteam Maden verzocht te varen naar het Keizersveer voor dienstverlening aan derden. Een vrachtschip maakte water. Ook de tankautospuit van post Raamsdonksveer werd gealarmeerd. Rijdend in de nieuwe jachthaven kregen we te horen dat een lekkage in de machinekamer van het vrachtschip gestopt was. Het schip maakte volgens de melder alleen water tijdens het draaien van de motoren. De bemanning van het vaartuig heeft de machinekamer zelf leeggepompt en alle hulpdiensten konden retour kazerne.
Er was dus weer voor niks uitgerukt.
Ja. Maar het gaat om het idee vaak. Hè? Het geeft ook al een veilig gevoel dat je weet dat ze onderweg zijn.
Is er nou, heb jij een contact daar bij de brandweer of is dit publieke informatie?
Ja, Bas van Eyck. Gediplomeerd brandweerman te Maden. Maar nee, er is ook. Dus als je graag meer informatie wil en graag alle meldingen wil zien. Mm-hmm. Dan is er ook brandweerteammaden.nl. Daar worden alle meldingen keurig geregistreerd.
En weten ze dat ze hier zoveel publiciteit krijgen in deze podcast?
Ik denk het.
Misschien leuk om eens een keer te vragen.
Ja, het zou kunnen. Wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan. Via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op vriendvandeshow.nl/derodelantaarn op Twitter. Sinds kort met meer dan 5000 followers.
Ja, Twitter. Leuk.
Knap, hè? En op Facebook. Maar je mag ook mailen naar groetjes@derodelantaarnpodcast.nl. En we vinden het reuze fijn als je een reviewtje wil achterlaten op iTunes. Vooral omdat ze anderen helpen de show te vinden. Jonne? Jonne, hebben we er nog eentje?
Jonne, hebben we er nog een?
Nou, Tim, doe jij maar dan.
Ja, leuk recensietje. 5 sterren. Met de titel Hoogtepunt van de Week. Geschreven door Daphne. Willem, Tim, Jonne is. De enige tridente die week na week gewoon levert. Overwoog een half sterretje in de min te doen, omdat jullie nog steeds geen wielerkleding hebben. Maar ik ben de kwaadste niet.
Nou, ja, dankjewel, Daphne.
Ja, maar de reden. Kijk, wij zitten hier ook mee, hè? Wij willen ook graag een uitgebreide merchandise-lijn. Het liefst met H&M. Door een beroemde, weet ik veel, Stella McCartney of zo.
Rode lantaarnkeer, Stella McCartney. Ja, dat zou mooi zijn.
Maar wij denken eigenlijk dat we geen wielerkleding moeten doen. Want wij zijn toch meer wielerkijkers dan fietsers.
Dat is zo. Het koers heeft wel hele mooie wielerkleding.
Ja, dus als je wielerkleding...
Ja, tegelijk denk ik, god, we zouden wel een hele mooie kunnen maken met ons mooie logootje en zo. Ja. Had je van de week de wielerkledinglijn van de HEMA gezien?
Nee. Jawel.
Met Tom Pouce erop.
Ja, en toen dacht ik, dat met logootjes van de Rode Lantaarn?
Het zou mooi zijn. Maar ja, dat moet een podcast voor wielerkijkers, hè. Dan ga je niet met wielerkleding aan op de bank zitten.
Dat mag niet, hè. Dat is niet, dat is de regel. Dat mag je niet doen.
Dus het wordt eerder een Rode Lantaarn onesie dan een Rode Lantaarn slipshorts, denk ik. Maar goed, Daphne, we gaan het nog eens overwegen. Gooi het nog een keer in de groep. Wij zijn er aankomende zondag weer. Veel plezier met de komende etappes. Er staat weer wat moois op het programma. Vergeet niet te voorspellen op de voorspelbokaal. En a biento.
A biento.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.